Maarten, bedankt voor het mooie kinderverhaal, waar we allemaal wat van kunnen leren, denk ik. Ik heb drie schriftgedeeltes met u die ik lees uit de NBV-vertaling. En als het goed is, staan ze ook in de laptop, maar we hebben van laptop gewisseld, dus ik weet niet of dat helemaal goed gaat. De eerste is uit Exodus 12, de versen 12 en 13, dan Daniel 10, een aantal versen, en daarna Efeze 6. Maar ik begin bij Exodus 12, de versen 12 en 13. Ik zal die nacht rondgaan door Egypte, en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van het vee, en ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de Heer. Maar jullie zal ik voorbij gaan, aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf jullie niet treffen. Dan Daniel 10. Daniel 10, eerst vers 12 tot en met 14 en daarna vers 20. Toen zei hij: wees niet bang, Daniel, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door in deemoed te buigen voor je God, is je gebed verhoord en daarom ben ik gekomen. Maar de vorst van het Perzische koninkrijk heeft mij 21 dagen tegengehouden, voordat Michael, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot, toen ik daar bij de koningen van Perzië zo alleen stond. Ik ben gekomen om je inzicht te geven in wat er aan het einde van de tijd met je volk zal gebeuren. Want dit is opnieuw een visioen dat over de toekomst gaat. In vers 20. Toen zei hij: weet je waarom ik naar je toegekomen ben? Ik moet spoedig terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik hem overwonnen heb, wacht mij de vorst van Griekenland. En dan nog Efeze 6, vers 12. Dat is jammer als je net niet genoeg boekenleggers hebt. Efeze 6, vers 12. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Tot zover de schriftlezingen. Dan wil ik nu het woord geven aan broeder Maarten Taal. En hij heeft zijn overdenking de titel gegeven: Machten in de hemelse gewesten.
Is water toch een zegen, zussen en broeders? Van de week was bij ons waarin? Was het water afgesloten? Ja, dan zit je wel even op met hand. Maar gelukkig is het weer aangesloten. Machten in de hemelse gewesten. Zussen en broeders, het thema van vandaag, dat raakt aan de diepste geheimenissen van het christendom. En met geheimenis, dan moeten we niet denken aan iets geheimzinnigs. We praten er openlijk over, iedereen mag het weten. Dat het een geheimenis is, ligt niet aan het feit dat het niet geopenbaard is, maar dat men geen oren heeft om te luisteren. Maar daarom is het nog steeds een geheimenis. Het is het geheimenis van het christendom. Je kunt ook zeggen, het is het geheimenis van de wereldgeschiedenis. Weet u, we hebben het over de hogere wereld, waarin zich geestelijke machten bevinden. Geestelijke machten die niet zichtbaar en niet tastbaar zijn. En machten betekent dat zij over grote macht beschikken. Dat ze sterker zijn dan de mens. Althans de mens zonder God. Geestelijke machten in een hogere of een andere wereld die vervlochten is met deze wereld. Een wereld die eigenlijk niets anders is dan in Efeze 6 vers 12, waarin we in de vertaling zien hemelsferen. Even kijken hoor. Ja, nog een keer. Ja, hij doet het nu. Het is een andere laptop hebben we gebruikt nu. Hè? De hemelsferen, zeg maar de hemelse regionen. De onzichtbare wereld om ons heen. Daar bevinden zich deze geestelijke machten. En als we die tekst lezen, dan zien we dat er sprake is van overheden en machten. En het is daarom ook een sleuteltekst, omdat deze laat zien dat er achter de aardse machten geestelijke machten, overheden en machten in de hemelse gewesten schuilgaan. Maar even duidelijk is dat wanneer die overheden niets met de God van de Schriften te maken willen hebben, die overheden een speelbal zijn van de geestelijke machten der duisternis. En weet u, Paulus wint er in zijn evangelieverkondiging geen doekjes om. Hij predikt hier beslist geen zoetelijk fondant evangelie. Hij heeft het hier over de heersers en machthebbers van de duistere wereld. De kwade geesten in de hemelsferen. En je zou kunnen zeggen, de beheersers van deze duistere wereld. En die uitdrukking wereldbeheersers is heel interessant. Cosmocrator, ruler of the world. Het woord afkomstig uit heidense religieuze woordenschat. Dat werd gebruikt als een technische term voor Satan, bijvoorbeeld door de gnostici. De gnostiek, een van de belangrijkste dwalingen uit de eerste eeuwen van het bestaan van de christelijke kerk, een vermenging van heidens, filosofische en christelijke elementen. En zo trachtte men te komen tot een hogere wijsheid. Tegenwoordig is dat te vergelijken met de Rozenkruisers, een moderne gnostieke geestenschool. En dat zijn in die oude traditie al de geestelijke machten die deze kosmos, die deze wereld beheersen. En dan gaat dit vooral om de aardse wereld. Achter de staten en rijken van deze wereld gaan dus geestelijke machten schuil. Het is een gegeven dat je door de hele Bijbel heen kunt vinden. Maar vaak hebben we als christenen daar geen of nog geen of weinig nota van genomen. En een sleutelhoofdstuk is in dit opzicht Daniël 10. U weet, het lesboekje dit eerste kwartaal gaat over het boek Daniël. En in dit hoofdstuk krijgt Daniël een bijzonder opmerkelijk visioen van een engel. Die komt met een boodschap van God. Die hemelse boodschapper doet het gordijn opzij en laat Daniël de kosmische oorlog zien die zich afspeelt achter de schermen van de menselijke geschiedenis. En die engel vertelt hem, zojuist door Kees gelezen, dat hij onderweg is opgehouden. En dat is niet omdat hij in de file stond of doordat de brug open was. Nee, door de vorst van Griekenland. Dat is niet de aardse vorst van Griekenland, daar zijn alle uitleggers het over eens. Hoe zou die een engel kunnen tegenhouden? Maar die vorst van Griekenland is de geestelijke vorst, de geestelijke macht achter de geschiedenis van Griekenland. Dat het Griekse Rijk van Alexander de Grote en zijn opvolgers bestuurt. Zonder dat hij, Alexander, dit zelf precies wist. Of liever gezegd, dat wist men in het algemeen best. Want die Grieken, die vereerden hun goden. En die goden, daarin komt tot uitdrukking dat zij een besef hadden van deze geestelijke machten. En ja, Ingrid en ik hebben wel eens een reis gemaakt naar Griekenland. En dan, ja, waar je dan ook komt, in die, vooral die antieke plaatsen, dan wat dan opvalt, zijn die Griekse overblijfselen die doorspekt zijn van beelden van goden. En die goden die zijn niet zomaar een verzinsel. Dan zou dit soort afgoderij nooit een lang leven hebben gehad. Nee, met die goden, zoals Zeus en vele andere Griekse goden, verwezen zij naar deze geestelijke machten. En als zij, bijvoorbeeld Alexander de grote vorst van het Griekse Rijk, goddelijke macht toeschreven, dan is dat niet primitief bijgeloof. Alexander de Grote wordt op oude munten afgebeeld met de horentjes die kenmerkend waren voor Zeus Ammon, de bekende god die zowel in Griekenland als in Egypte werd vereerd. Het orakel van Zeus Ammon is het oudste orakel en na dat van Apollo in Delphi ook wel het beroemdste orakel van de oudheid. En eeuwenlang bezochten de Grieken het orakel om er hun vragen en problemen aan voor te leggen. Eigenlijk zeiden ze, Alexander de Grote is de aardse vertegenwoordiger van die god, die geestelijke macht achter de schermen en die de geschiedenis van Griekenland bestuurt. En die macht is zo sterk dat hij in staat is zijn goddelijke boodschap, zo'n engel die naar Daniël toekomt, 3 weken op te houden. En die engel die vertelt hem ook dat er een andere geestelijke macht is, en dat is de vorst van de Perzen, Medo-Perzië. Dat waren de 2 grote machten in die tijd, Griekenland en Perzië. En daar zijn heel wat oorlogen tussen gevoerd. De Perzische oorlogen. En daar stuitten deze 2 grote machten op elkaar. Maar in feite waren die 2 geestelijke machten... in feite allebei duistere machten. En hun werkelijke vijand is de god der goden. En dat kleine volkje dat hem op aarde toebehoort. En die grote rijken, dat zijn allemaal ongoddelijke duistere machten. Daniël 10 laat dus zien, achter elk rijk, vooral als zo'n rijk 1 enkele vorst heeft, dan zie je dat het duidelijkst, daar is zo'n geestelijke macht. Zoals bij deze Alexander de Grote, dan manifesteert zo'n macht zich heel sterk. En bij Nebukadnessar zie je dat ook. In de Bijbel vind je geen vorst in wie dat ideaal van een man, in wie in dat rijk alle macht is verenigd, dan bij hem. Bij Nebukadnessar zie je dat heel sterk. Dat is bijna de belichaming van de god achter hem. Daarom heet hij ook Nebukadnessar naar zijn god Nebo. Dat is zijn god. Bel, dat is een andere god, vandaar Belsassar, genaamd naar Bel. En de Joden in ballingschap kregen zelfs de namen van die goden van de Babyloniërs. Dat is de grootste vernedering. Daniël werd Beltesassar genoemd. Bijna dezelfde naam als koning Belsassar. En dat betekent ook de naam genoemd naar Bel. En Beltesassar betekent Bel beschermt zijn leven. En Nebukadnessar zegt in een bepaald stadium ook, ik heb hem genoemd naar mijn god Bel, niet alleen om mijn overwinning over Daniël te betuigen, maar mijn overwinning over de God van Daniël. Daniël betekent eigenlijk mijn rechter is God. Haha, zegt koning Nebukadnessar. Zal ik jou even vertellen wie jouw God is? Dat is Bel. Dat is afgeleid van Baal, de meester der duisternis. En nu gaan we voor het eerst dat woord noemen. En dat is in feite de draak. In Jesaja 14 zien we hoe die koning van Babel ten val komt. Dan gebeurt er iets heel merkwaardigs. Ineens gaat die beschrijving over op een wezen dat helemaal niet die aardse koning kan zijn. Dan zie je ineens een geestelijke macht opduiken die zegt, ik ga mij op de Godenberg verheffen, op de troon van de Allerhoogste zetten. Ik ga God van de troon stoten. De berg van de goden, zoals men zich dat voorstelde bij alle Semitische volken, dat de goden op een berg ver in het noorden zetelden. En dan zegt deze macht, ik ga naar die Godenberg en ik ga God van de troon stoten. Dat is niet Nebukadnessar die dat zegt. Geen aardsmens zou zo'n dwaze gedachte hebben. Dat is zijn God. Dat is die geestelijke duistere macht van wie Nebukadnessar alleen maar de aardse representant is. Dat is die geestelijke duistere macht van wie de aardse representant is. Vandaar dat de oude kerkvaders al zeiden met betrekking tot Jesaja 14, daar zie je in feite de val van Satan beschreven. Als men het over de val van Satan had, dan verwees men altijd naar Jesaja 14. Maar als je dat nader belicht, dan zie je dat is de geestelijke macht die vorst van dat Babylonische Rijk, die daar achter Nebukadnessar schuil gaat. In feite is dat de draak, de Satan. Want als je al die machten bij elkaar optelt, met al hun vorsten, met al hun hoogste en voornaamste vorsten, dan kom je tenslotte uit bij die top van die piramide. En dat is die kwade macht, die Satan. Achter die grote wereldrijken vind je hem beschreven. En Jezus noemt hem 3 maal in Johannes 12, 14 en 16 de overste van deze wereld. Of de vorst van deze wereld. En opmerkelijk is dat Jezus dit erkent. Hij is de vorst van deze wereld. Als de Satan in de verzoeking in de woestijn zegt, al die koninkrijken zijn mij gegeven, en hij wijst dan naar al die koninkrijken van deze aarde, dan spreekt Jezus dit niet tegen. Zo zien we dus in de Bijbel, achter volkeren en staten gaan geestelijke machten schuil. En je ziet het nergens zo duidelijk als bij Nebukadnessar en bij de grote wereldrijken, het Perzische Rijk van koning Kores, of het Griekse Rijk van Alexander de Grote, en daarna het Romeinse Rijk. En dat Romeinse Rijk dat heeft ook zo'n vorst, ook zo'n geestelijke macht. En we zien dat heel duidelijk in het boek Openbaring. In Openbaring 12 vinden we de draak. En voor zover we dit nog niet wisten, dan zegt vers 9 heel duidelijk, de draak is de oude slang die genoemd wordt de duivel en de Satan. En dat is fijn, althans in de zin van het verschaffen van duidelijkheid. Want er zijn heel wat symbolen in het boek Openbaring waar mensen moeite mee hebben. Maar hier wordt het ons keurig uitgelegd. Openbaring 12, vers 9. Maar als je die draak bekijkt en je vergelijkt het met het beest in Openbaring 13, dan zie je dat ze dezelfde kenmerken hebben. En dat beest is heel duidelijk de vorst van dat rijk. Hij is het rijk. Hij is het rijk zelf, maar hij is ook de vorst van dat rijk. En dat heb je met dit soort belangrijke heersers. Nebukadnessar die kon zeggen, ik ben dat rijk. L'état, c'est moi. Net als Lodewijk de 14e. De staat, dat ben ik. Nebukadnessar en het rijk waren identiek. En dat beest in Openbaring 13, dat is het Romeinse Rijk. Maar hij is ook het hoofd van dat Romeinse Rijk. De draak is de geestelijke macht. Hij is de engelmacht achter dat Romeinse Rijk. Maar we hebben gezien dat hij de engelmacht is achter die vier wereldrijken. Hij is dezelfde die we achter Nebukadnessar zagen, ook achter het Perzische Rijk, achter het Griekse Rijk en achter het Romeinse Rijk. Het is interessant als je kijkt naar die godenwerelden, al die rijken die vereerden verschillende goden. Maar de mensen die die verschillende godenrijken hebben bestudeerd, die vertellen ons dat het steeds ging om dezelfde machten. Zeus bij de Grieken was dezelfde als Jupiter bij de Romeinen. En als je die woorden onderzoekt, dan gaan ze zelfs terug naar hetzelfde grondwoord. En dat grondwoord zie je ook in India, in het Sanskriet, bij de hoofdgod, bij die oude Arische, die Indiase volkeren. Het gaat steeds om diezelfde geestelijke macht. En nou hebben we het over die vier wereldrijken gehad. Maar ver daarvoor was er nog een rijk dat Israël plaagde. En dat rijk was het Egyptische Rijk. En in dat Egyptische Rijk had je ook een ongelooflijk machtige heerser. En dat was, ja, u zult het ongetwijfeld weten, de farao. De Egyptenaren die hadden nog veel verhevener ideeën over de farao dan die latere volken dat hadden. Die latere volkeren die beschouwden hun koning als de belichaming van hun god. Maar de Egyptenaren dachten dat de farao werkelijk een god was. Een vleesgeworden god. Een god die op aarde was neergedaald. Een godheid. En zo werd dus de farao met zijn god geïdentificeerd. En dat is heel belangrijk, want nu komen we bij die belangrijke tekst die we hebben gelezen in Exodus 12, vers 12. En dat is een tekst waar sommige mensen zomaar overheen lezen. Want daar lezen we dat God zegt, die laatste nacht van het verblijf van het volk van Israël, dan staat er dat hij strijd gaat voeren tegen de goden van Egypte. En ik denk dat de meeste christenen, zo u wilt Adventisten, hier gauw overheen lezen. Hier is veel meer aan de hand. Egypte heeft echte goden. En God neemt die goden heel wat serieuzer dan wat mensen vandaag doen. En als je kijkt naar die goden, dan zie je frappante overeenkomsten met de goden die je later vindt bij de Babyloniërs, bij de Perzen, de Grieken en de Romeinen. En dat is geen wonder, deze volken hebben altijd dezelfde geestelijke machten vereerd. En de belangrijkste god in Egypte was Osiris. De zonnegod. En eigenlijk vertoont hij dezelfde trekken als je dat vindt bij Apollo. Een heel oude geschiedschrijver Herodotus die zegt Osiris is dezelfde als Apollo. Het waren gewoon dezelfde goden die je daar terugvindt. Het gaat om dezelfde geestelijke machten die vereerd worden. En die oude afgoden dienaars die waren heel wat wijzer dan heel wat westerse mensen. En dat vindt u misschien vreemd, maar het is primitiever om te zeggen dat er geen hogere geestelijke wereld is, dan om te zeggen er is wel een geestelijke wereld. De westerse mens die zegt dat er geen geestelijke wereld is. Ja, die is eigenlijk net zo slim als de spin in het bos die maar 8 centimeter ver kan kijken en zegt, ik heb eens goed rondgekeken. En de boswachter bestaat niet. Dat is nog eens primitief. Hoeveel mensen redeneren in dit opzicht bij de spinnen af? Als je verstandig bent, dan wend je je tot de God der goden. De God die boven alle goden verheven is. Nu terug naar de farao. Weet u nog de uittocht van de Israëlieten uit Egypte? God zegt tegen elk Israëlitisch gezin, jullie moeten een lam nemen, die neem je in huis op, 4 dagen van tevoren. En dat is precies die periode van die paar dagen dikke duisternis. Geheel het land Egypte was in duisternis gehuld. Ja, en dat is eigenlijk humor van God. Want de grote God is Osiris, of Amon-Re, dat is de zonnegod. En God heeft 10 keer in die 10 plagen de draak gestoken met de draak. Maar dat is nog niet het eigenlijke verslaan. 10 keer. En die voorlaatste plaag is een veeg uit de pan naar die zonnegod. Elke ochtend buigt Egypte voor hem neer. Waarom? Zodra hij zijn schoon gelaat aan de mensen kan vertonen, de zon, en God zegt, als ik wil dat je je gelaat niet vertoont, dan vertoont het zich niet. En de Israëlieten moesten dus een paar dagen van tevoren een lam in huis nemen. En dan staat er zo mooi, dat de kinderen Israëls hadden licht in hun woningen. Heel Egypte was verduisterd, maar zij hadden licht. Van het Nieuwe Jeruzalem in Openbaring 21 vers 23, er wordt gezegd, er is geen lamp, want het lam zelf is haar lamp. Moet u zich voorstellen, al die kleine huisjes daar in Goshen, in Egypte, en het lam is daar, met een hoofdletter, daar, die is daar in elk van die huisjes. Ze hadden licht in hun woningen. Het lam was hun lamp. En we hebben daar straks gezongen. Er is kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. En op de 4e dag zei de vader in huis tegen de kinderen, die dat lammetje hadden gekoesterd, daarmee hadden gespeeld, het eten gegeven. Nu moet het lam sterven. Maar hoe kan dat nou, vader? Vroegen ze zich af. Ja, als dat lam niet sterft, dan kunnen wij niet verlost worden uit Egypte. Kan de draak niet worden verslagen? Kan de farao niet gedood worden? Dan kunnen we niet door de Rode Zee trekken. Ja, dat wist die vader toen nog niet precies, maar dat weten wij wel achteraf. Als het lam niet sterft, dan kan de draak niet worden verslagen. Als het lam niet sterft, dan redden we die 40 jaar niet in de woestijn. En kunnen we het beloofde land niet binnentrekken. Als het lam niet sterft, komt er van al Gods beloften aan Abraham, Isaac en Jacob niets terecht. En daarom viert Israël nog ieder jaar de uittocht uit Egypte. Helaas zonder lam. En dan het lam met een hoofdletter, maar dat even terzijde. Maar waarom het gaat is dit. Als een Israëliet dat spel niet meespeelde en dacht, dat bloed aan de deur van die deurposten, ach, dat is toch flauwekul. Als moderne, verlichte Israëliet doe ik daar niet aan mee. Dan was 's morgens ook zijn oudste zoon gestorven. Want de verderfengel die ontzag niets of niemand. Hij richtte verderf aan onder allen die niet hebben geschuild achter het bloed van het lam. En dat is vandaag nog net zo. En die geestelijke strijd die zich afspeelt hier in de harten, dat is een strijd die je het in je eentje niet redt. De profeet Ezechiël zegt, toen bij de uittocht uit Egypte, toen heeft u de grote draak doorboord. Dat is niet farao. Ja, farao is omgekomen in de strijd met zijn soldaten in de Schelfzee. Maar er gebeurde veel meer dan dat. Dat God de strijd aanbond tegen die geestelijke, duistere macht achter de farao. Farao was alleen maar een speelbal van die duistere macht. En pas dan begrijp je dat een koning zo dwaas kan zijn om na 10 verschrikkelijke plagen, waarbij zelfs zijn oudste zoon het onderspit had moeten delven, en dan tenslotte Israël laat gaan. dat hij zo dwaas is dat hij alsnog de Israëlieten achterna te trekken. Dan zie je ook dat zo'n man verblind is, dat zo'n geestelijke macht grip op hem heeft. En dat hij eigenlijk een willoos werktuig is. Hij moet erachteraan. Er is veel meer in het spel dan dat er een koning... dan dat er een koning zijn weggelopen slaven wil terugkrijgen. Het gaat om een strijd tussen de God der goden en deze draak. En weet u, het is dezelfde draak. Dit is trouwens ook het geheim van alle antisemitisme. Het antisemitisme begint bij de uittocht van Egypte. Het is de strijd tussen de God der goden enerzijds en de draak anderzijds. En het lam, met een hoofdletter, is Gods geheim van de wereldgeschiedenis. God bindt de strijd aan tegen de draak. Met Gods troefkaart, het lam. En je zult moeten schuilen achter het bloed van het lam. Dat is je enige redmiddel. Zowel voor de Jood als voor de Griek, zegt de Bijbel. Als ook voor ons. En dat is misschien een geestelijke strijd die zich bij ons hier van binnen afspeelt. Want dat kan een hele vernederende ervaring zijn. Dat je met al je voorrechten, je afkomst, je status, je kwaliteiten, met je karakter en met je geschiedenis het niet redt. Dat het alleen door het bloed van het lam kan. God had de draak doorstoken op grond van het bloed van het lam. Weet u, niet op eigen kracht kunnen we het vrederijk binnengaan, maar slechts dankzij het lam, dat de draak vernietigt en het zondeprobleem oplost. Amen.